Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Over Je Mindset. Waarin je wekelijks inspiratie en mooie gesprekken hoort over onder andere mindset, weerbaarheid en veerkracht in het leven. Mijn gasten hebben allemaal gemeen dat ze jou en mij hierover kunnen vertellen. Dit is je wekelijkse mindset update. Dit is Over Je Mindset. Deze week de gast Pierre Semindenge. Hij overleefde 2 burgeroorlogen en een genocide. En leerde dat je niet nat hoefde te worden van de regen. Hoe dat zit? Abonneer, deel en luister. Veel luisterplezier met deze zeer inspirerende podcast. Goedemorgen Pierre.
Goedemorgen Ivo.
Nogmaals. Ja, ik vroeg standaard, ik vroeg aan jou, hoe is het met je? En toen zei jij tegen mij, ja, we zijn zo gewend om te zeggen, het gaat goed. Ja, hoe is dat voor jou?
Ja, voor mij is dat een heel bewust moment om even stil te staan. Ja, hoe gaat het echt met me? Mm-hmm. Ja, wat je zei, we zijn instinctief gewend om, ja, hoe gaat het met je? Ja, goed hoor. Beetje hetzelfde als mensen.
En met
als...
jou?
Ja, en met jou? Ja, ja, druk. Dus nee, je stelt maar de vraag. En ja, dat is voor mij altijd even een moment om even terug te zijn naar het moment. Waar ben ik nu? Hoe voel ik me echt? En hoe gaat het echt? En ik vind het altijd prettig om... Nou, ook mijn gesprekspartner te zeggen hoe het is. Open, eerlijk, onbegrensd. En op dit moment gaat het een stukje beter met mij.
Ja.
En dat komt door heel veel dingen die zich in mijn leven afspelen.
Ja, want wij hebben elkaar ontmoet op een keynote sprekers evenement. En als ik nu zeg dat ik onder de indruk ben, dan weten de mensen nog steeds niet, denk ik, waar ik het over heb. Kun je ons eens meenemen in jouw leven? Hoe jouw leven is gelopen tot nu toe?
Ja. Toen we elkaar ontmoetten was het inderdaad op een sprekersevenement. En nou, ik spreek dus over een aantal thema's. Veerkracht, persoonlijk leiderschap, duurzame inzetbaarheid. En daarin laat ik mensen kennis maken met de kracht van neuropsychologie. En hoe je dat kunt inzetten om ja, veerkrachtig te zijn, maar ook met wat meer rust in je hoofd te kunnen leven. Mijn keynote heet Het regent, maar ik word niet nat. En hierin deel ik een aantal persoonlijke verhalen waarin het in mijn leven regende. Want ik ben geboren in Rwanda. En vlak na mijn geboorte ontstond de Rwandese burgeroorlog en genocide. En door dat soort omstandigheden moesten mijn familie en ik op zoek gaan naar veiligheid. En in een hele grote sprong, 7,5 jaar later kwamen wij in Nederland aan. Ja, en dan kom je in een wereld waar je geen idee hebt.
Hoe is dat dan? Kan je daar iets van vertellen hoe dat is dan? Want ik heb geen idee hoe dat zou voelen.
Oh. Stel je voor dat je in je bed ligt, je slaapt en je hebt een droom. En die droom voelt echt. Je zit in die droom en daar is de realiteit waarin jij je beweegt. Wat je ziet in die droom, dat is jouw realiteit. En opeens word je wakker, je doet je ogen open, maar je bent niet meer in je eigen huis. En je hebt geen idee wat je ziet. De kleuren zijn anders. De geuren zijn anders. De mensen zien er niet uit zoals je gewend bent. Wat je zag in je droom. En het gekke voor mij was... Ik had geen idee dat dit gedeelte van de wereld überhaupt bestond. Na 7 jaar in een oorlogsgebied te hebben gewoond... Ja, dan ben je gewend dat er wordt op je geschoten. Je bent continu op zoek naar veiligheid. Want mensen willen je begraven om wie je bent. En dan kom je in Nederland en... Er is niemand die op dat moment mij wilde begraven om wie ik ben. En hoe gek het ook klinkt, maar dat was super raar.
Ja. En super raar. En voelde je dan ook enige opluchting of vrijheid? Of kwam dat pas later?
Dat kwam pas later. Het was voornamelijk, ja. Like, je kijkt je ogen uit. En je kan gewoon niet beseffen of bevatten van, yo, ik hoef niet... te rennen. Ik hoef niet continu over mijn schouder heen te kijken. Je doet het wel, Want dat is wat je gewend bent om te doen. Maar ook een stukje argwaan. Oké, maar waarom behandelen jullie ons zoals jullie ons behandelen?
Ja.
Wat zijn je intenties?
Ja, wat een bizarre gedachte. En ik ben zelf meerdere malen op missie geweest als in het leger. Ik zit nou weer in de materie of het werkveld noemen we dat. Hè? Dus ik leid soldaten op en die hebben nog geen enkel idee waar ze ooit terecht zullen komen. Omgekeerde wereld. Dus omgekeerde wereld. Ja.
En dat is ook wel vreemd.
Wat zeg je?
En dat is voor mij ook nog steeds wel vreemd om te beseffen. Oké, ik ben uit zo'n omgeving gestapt.
Ja.
Gelukkig. Maar er zijn ook mensen die bewust die kant op gaan.
Ja, ja, ik vind het ook nog steeds vreemd. En ik werkte natuurlijk de laatste jaren bij de politie ook. En ik heb het nooit normaal gevonden dat er geweld was of dat er dingen gebeurden. Ik heb echt ook de vreedste dingen meegemaakt, ook in gewoon in Nederland. Dat je denkt van, waarom doen mensen dit elkaar aan? En ook al stapte ik dan elke keer terug in de kleedkamer van de politie en deed ik mijn eigen kleren weer aan en fiets ik naar huis. Maar dat is wel in mijn tijdje, is dat in mijn hoofd geweest, zeg maar, die gedachtes van waarom doen mensen dit? Of ik doe dit werk wel, maar dat is toch niet normaal dat we dit elkaar aandoen. En ik denk dat mensen het niet beseffen. En daarom vind ik het ook zo belangrijk dat jij je verhaal vertelt. Dat mensen moeten weten hoe het is aan de andere kant van de wereld.
Ja. Yeah.
En soms ook dichtbij, hè? Zoals in Oekraïne en wat is Rwanda voor land?
Het is een prachtig land.
Ja, je begint gelijk te lachen, ja.
Nee, ik ben, wat ik zei, ik ben de reden waarom ik moet hier nog landen op dit moment. Ik ben net terug, kort geleden, van een lange periode in Rwanda. En het is voor het eerst dat ik zo'n lange periode in mijn land ben geweest. Daar waar ik bewust kan ervaren hoe is het, hoe ziet het land eruit, hoe is het landschap, hoe zijn de mensen, hoe zijn de geuren inderdaad, hoe zijn de geluiden, de vogelsoorten, de combinatie van natuur. Het is een land dat bekend staat als het land van de 1000 heuvels. En ja, als je dat dan weer vergelijkt met het landschap hier in Nederland. Ja.
Beetje plat, hè?
Beetje plat, hè?
Veel voetbalvelden.
Ja, hier wel, ja.
Voetbalde je ook al in Rwanda?
Nee. Nee, je moet je voorstellen, ik ben in 93 geboren. En in 94 ontstond de Rwandese burgeroorlog en genocide.
Ja.
Dus in die periode ben ik als baby meegenomen door mijn ouders. En op 7,5-jarige leeftijd kwam ik hier aan in Nederland. En in die tussentijd zijn we op zoek gaan naar veiligheid op verschillende delen van het Afrikaanse continent.
Ja, toch eerst zijn jullie gewoon gevlucht binnen Afrika?
Ja, binnen Rwanda.
Ja.
En daarna
Ja.
heeft de reis vervolg gekregen buiten de Rwandese grenzen.
Ja. Is dat dan georganiseerd geweest voor jullie? Of zijn er vluchtelingenorganisaties die dan dat hebben begeleid? Of heb je je moeten aanmelden? Weet je dat nog?
Aanmelden?
Nou, op het moment dat je vlucht, zijn er bijvoorbeeld het Rode Kruis, UNHCR in die tijd. Die deden natuurlijk heel veel vluchtelingenwerk of dat soort ondersteuningen. Hoe gaat dat in zijn werk? Kom je dan uiteindelijk bij een organisatie terecht die je daarin ondersteunt of helpt?
Nee, het is ieder voor zichzelf.
Ja, ja.
Ja, het is een ieder voor zichzelf.
Ja. Dus daar begint jullie ontheming eigenlijk. Als ik het zo mag verwoorden.
Ja, kijk, in 94 werd het vliegtuig van de toenmalige president uit de lucht geschoten.
Ja.
En op dat moment ontstond er heel veel spanning en verdeeldheid onder de mensen. Wie heeft het gedaan? Je gaat je vragen stellen. Stel ik me voor, Ik heb mezelf die vraag niet kunnen stellen als
Nee.
boek. Maar ja, wie heeft het gedaan? Waarom? Met welke intentie? Wat zijn de gevolgen? En door die verdeeldheid, ja, mijn ouders stonden daar ook middenin en zij moeten een keuze maken. Ga je verzetten of ga je op zoek naar veiligheid? Op dat moment, ja, zijn mijn ouders op zoek gegaan naar veiligheid. En daarmee begon het eigenlijk een hele lange reis, waarvan ja, ik geen idee had waar we naartoe gingen, wat we zouden meemaken en hoe het mijn leven zou doen veranderen.
Ja, en dus je bent eigenlijk vanaf baby tot aan 7,5 jaar ben je onderweg geweest.
Dat klopt.
En kan je daar nog überhaupt dingen van herinneren of hoe je je voelde?
Ja. Laat me een voorbeeld geven. Dus ik ben onlangs teruggegaan naar Rwanda. En wat er gebeurde is, kijk, het brein, het menselijk brein slaat allerlei herinneringen op. Dus ik kom daar in Rwanda en het zien van een bepaalde bomen, dat riep herinneringen op in mijn brein. Dus allerlei beelden vlogen voor mijn netvlies en dat zijn beelden uit het verleden. Ja, en op dat moment dan word ik ja, angstig. Maar waar ben ik nu? Waar sta ik nu?
Je brein is eigenlijk met jou aan het kopen van, hey, wat gebeurt hier?
Ja, ja. En ja, op dat moment is natuurlijk mijn verantwoordelijkheid om die vraag te kunnen beantwoorden. Ja, waar sta ik nu? Nu in dit moment sta ik in Rwanda. Het is veilig. Er wordt niet op me geschoten. Maar de beelden die mijn brein laat zien, dat zijn herinneringen uit het verleden.
Ja.
Er is een periode geweest, Ivo, waar we op de vlucht waren. En kinderen kregen bijzondere overlevingsstrategieën mee. Zo is er een periode geweest was oké. Okay. Je moet het zo zien, je ligt tussen lijken en je moet doen alsof je niet leeft. En dat heeft een aantal keer mijn leven gered.
Dat heb jij daadwerkelijk moeten doen.
Ja.
Ja, ik ben er stil van. Ik zag het ook aan jouw gezicht. Wij kijken elkaar aan. En, kijk, ik kan natuurlijk stellen dat het niet goed is voor een kind. Ik ben zelf vader. Hoe heb je daar dan, wat je vertelt nu, ben je daarmee omgegaan uiteindelijk?
Ja, kijk, op dat moment is dat gewoon wat je doet. Dat is wat je moet doen. Dus je weet niet anders en je doet wat je moet doen. En als je het geluk hebt, dan haal je het einde van de dag. En zo leef je dag in dag uit. En een maand wordt, nou, 7 jaren. En dat is dus het verschil waar ik probeerde aan te geven. Dat ik kom hier in Nederland en dat soort ja, dingen zijn niet nodig. En ja, hoe ga je daarmee om? En ik kijk naar mijn leeftijdsgenoten hier in Nederland. Ik ga naar de basisschool. En je ziet klasgenootjes die door papa en mama naar school worden gebracht. En op dat moment, ja, ik moet mezelf naar school brengen, want ik heb geen vader en moeder.
Nee.
Die hebben de oorlog niet overleefd. Dus ja, hoe ga je daarmee om? Super confronterend.
Ja.
En op dat moment. Tuurlijk, ik voel verdriet, gemis, heimwee. Maar tegelijkertijd, ik weet niet waar dat vandaan kwam. Maar ik zie ook leeftijdsgenoten die klagen over wat hun ouders wel niet doen. En I'm like, yo,
ja.
Realiseer je dat?
Referentiekader deze landen die veilig zijn, hebben natuurlijk tijd genoeg om over andere dingen na te denken.
Yeah.
Ja. Is dat ook dan de reden geweest dat je bent gaan voetballen? Je bent nu dream coach uiteindelijk geworden. Is dat jouw reis geweest om te gaan ontdekken van hoe je andere mensen daarmee kan ondersteunen?
Zeker, zeker. Kijk, er gebeuren dingen in het leven die je forceren om groot te worden. In mijn geval, we zitten ergens in een groot vluchtelingenkamp in 1996. En dit kamp is zo groot als 13 voetbalvelden bij elkaar. En op dat moment hebben mijn moeder en oudste zus een gesprek met elkaar. Mijn zus heeft op dat moment haar eerstgeboren kindje gekregen. En ze vraagt aan mama of ik overdag op haar pasgeboren zoontje kan passen. Dus zo ja, gevraagd, moeder stemt toe. En op een gegeven moment wordt het kamp onder vuur genomen. En wij moeten weer op zoek gaan naar veiligheid. Maar op dat moment ben ik bij mijn zus. En ik kan niet met mijn korte beentjes 13 voetbalvelden oversprinten om bij mama te komen. Dus zo werd ik meegenomen door mijn zus en haar man. Maar sinds die dag heb ik dus mijn beide ouders niet meer levend gezien. Maar het bijzondere is, in die periode, ja, je bent aan het vluchten, je bent op reis. En wanneer het niet op je wordt geschoten, dan is het continu lopen, lopen. En je loopt daar waar je het gevoel hebt van, hey, die kant kan een veiligheid zijn. En tijdens die reis keek ik een keer omhoog en ik zag een vliegtuig voorbij vliegen. Dus ik zeg tegen mijn zus, hey, als ik later groot word, dan wil ik dat ding rijden. Zij lacht en zegt, het is een vliegtuig, dat rijd je niet. Dat vliegt en dat moet je besturen. Dus ze legt me uit en ik zeg, ja, als ik later groot ben, dan word ik piloot. Maar wat ik eigenlijk op dat moment voor me zag, is hoe ik alle mensen in dat kamp uit de oorlog vloog en in veiligheid breng. En daarmee, ja, is een stuk missie in mij ontstaan van, yo, dat is wat ik later wil doen.
Ja, prachtig. Ja.
Ik wil mijn, ja, de mensen die in zo'n situatie zitten, een voorzetje op maat geven. Dus toen ik in Nederland kwam, ja, ik werd wat ouder en toen was voor mij heel helder. Ik weet niet wat ik ga doen, maar ik word piloot. En die droom of dat doel heeft door de jaren heen heb ik proberen te gieten in verschillende vormen. Dus piloot, nou, dat werd hem niet. Toen dacht ik, okay, hoe dan wel? En toen had ik het gevoel van, joh, maar het is niet normaal dat kinderen opgroeien in een gebied als waar ik ben opgegroeid. Dus ik dacht, joh, als ik een goede advocaat word, en dan kan ik me inzetten voor kinderrechten, mensenrechten. En dan kan ik op die manier mensen voorzet op maat geven.
Ja.
Dus ik ging rechten studeren. Maar op een gegeven moment tijdens die opleiding realiseerde ik me van, wetten en regelgeving komen natuurlijk niet als regen uit de lucht vallen. Die worden gemaakt door mensen. En toen kreeg ik een interesse. Ja, maar wie zijn dat soort mensen? Hoe kan het dat het oké is om oorlog te voeren? Hoe kan het dat mensen het oké vinden dat kinderen zoals ik opgroeien in een oorlogsgebied, terwijl hier in Nederland dat niet het geval is?
Ja.
En toen ging ik me verdiepen in, ja, waar komen wetten vandaan? Waarom worden ze gemaakt? Met welke intentie worden ze gemaakt? En ja, die reis werd ook weer een confronterende reis. En daaruit ontstond inspiratie van mij van, joh, als je impact wil maken, dan moet je niet ergens in een boardroom zitten en regels opstellen. Nee, dan moet je in het veld zijn. Je moet bij de mensen zijn. Je moet de mensen kunnen zien, kunnen voelen en ja, een arm om de schouder kunnen slaan. Zeggen, hey, je gaat nu door een hele moeilijke tijd, maar het komt wel goed.
Ja.
Kijk waar ik vandaan kom. En dat heeft me geïnspireerd om ja, een dreamcoachbedrijf op te zetten.
Ja, geweldig. Wanneer ben je gaan voetballen dan? Waar is dat begonnen?
Dus je moet je voorstellen, ik kom.
Vind je mooi, hè?
Dus wij zijn in Nederland. En nou, allerlei diagnoses. Deze jongen is zwaar getraumatiseerd.
Goh.
Psycholoog, psychiatrie. Maar het werkte niet voor mij. Ik sprak de Nederlandse taal niet.
Nee.
En de experts, ja, zij hebben een opleiding gevolgd. En zij gaan systematisch, methodisch via de kennis die ze hebben, gaan ze te werk. Maar ze konden mij niet raken en ik voelde me niet gehoord, ik voelde me niet begrepen. Dus ik zeg tegen mijn zus, dat werkt voor mij niet. En op een gegeven moment zegt ze van, ja, maar waarom ga je niet sporten? Ga eens voetballen. Ik dacht, ah, super tof, ik wil basketballer worden. Maar we wonen op dat moment in een heel klein dorpje in Noord-Nederland. En er was geen voetbalvereniging.
Oké, okay. Is dat in
Er was
Nederland
geen
aanwezig?
Er was geen basketbalvereniging. Dus zo
Moest je
zeg
gaan
maar, dus,
voetballen?
ja, ga voetballen. Dus op een woensdag nemen mijn klasgenoten die nemen mee naar het voetbalveld. Lokale voetbalvereniging. En ik dacht, oh, dat is best wel leuk. En ik zag wel van, oké, ik kan best wel goed voetballen. Dus 1 jaar gevoetbald. En na 1,5 jaar werd ik dan gescout door FC Groningen.
Ja.
En toen kwam ik bij FC Groningen in de jeugdopleiding. En het mooie aan voetbal op dat moment is dat op het moment dat ik aan het voetballen was, dacht ik niet aan mijn problemen. Ik dacht niet aan het verleden. Ik leefde in het moment. Maar ook het stukje, ja, saamhorigheid. Je bent onderdeel van iets. En je wordt gewaardeerd. Ja, en dat was super tof. En zo werd FC Groningen mijn vorm van therapie. Voetbal werd mijn vorm van therapie. Dag in, dag uit voetballen. Veel wedstrijden spelen, veel reizen door het land. Later ook in het buitenland. Super tof. En elke keer een uitdaging voor jezelf vinden. Daar waar het leven mij heeft geleerd om te overleven en continu je grenzen moeten verleggen omdat je geen keuze hebt. Ja, als voetballer heb je daarin een keuze. Maak je die sprint of niet? Ga je dat duel aan of niet? Eis je de bal op of niet? Ga je dat 1-1 duel aan of niet? En dat was voor mij een hele mooie.
Een grote psychologische spel ook, voetbal. Niet alleen maar het haantjesgedrag, maar wat je nu zegt. Ga je voor die bal of pak je de bal af? Hoe zit je in de wedstrijd? Had je daar ook al meteen die sterke mindset door? Door wat je mee had gemaakt?
Onbewust
ja.
had ik die sterke mindset. Want regelmatig zag ik mijn teamgenoten opgeven. Vroegtijdig opgeven. En door bepaalde ervaringen kan je aan iemand zien wanneer hij gaat opgeven voordat hij het zelf doorheeft. Dus ik sta op het veld en we willen een wedstrijd winnen, maar ik zie mijn leeftijdsgenoten en ik zie mijn teamgenoten. I'm like, de wedstrijd is nog niet voorbij. Waarom stop je? Je hebt 1 keer een duel verloren en je gaat niet meer doen. Hoe kan dat?
Ja.
Dus ik begreep dat niet. En voor mij was het heel gewoon. Er is 1 doel vandaag, dat is een wedstrijd winnen. En ik wil daarin een bijdrage leveren. En voor mij was het heel gewoon, ja, dan moet je dus of een assist leveren, of je moet scoren, of je moet alles op het spel zetten dat jouw tegenstander in ieder geval niet gevaarlijk wordt.
Ja.
Uitschakelen.
That's it.
That's it. Moeilijker is
That's
het.
That's it. Ja, nee. Ja. Kijk, ik moest nadenken. Ik weet niet of je de laatste wedstrijd van Nederland zelf al hebt gekeken. Tegen Ierland. Toen dacht ik van, toen ze begonnen. Van, ja, oh ja, ik heb gehoord dat het niet zo heel goed gaat in het team. En terwijl de wedstrijd zich voordeelde, dacht ik van, er zit gewoon best wel pit in vandaag. Ze willen. Ze waren aan het werken. Ze haalden ballen. En ze werkten voor elkaar.
Mm-hmm.
Dacht van, oh, ik ben wel weer fan aan het worden van dit elftal. En ik denk dat voetbal wel verweven is sowieso in de Nederlandse cultuur, denk ik. Hè? Maar ook gewoon voor heel veel jongens en meiden op straat vroeger is begonnen. Als een spelletje wat verbroedert, verpint. En ja, we winnen en we verliezen en we vallen en et cetera. Maar er zit alles in, hè? Wat, en dan denk ik wel, mind you, vind ik dan, waar je dan vandaan komt en hoe jij dat beleefd hebt, is dat je misschien wel een hele sterke voorsprong hebt op bepaalde neurologische motivatie. Hoe ben je dat gaan onderzoeken? Zelf als coach, als mens. Hoe ben je dat in aan het zetten?
Als volgt. je moet je voorstellen op een gegeven moment, ik voetbal bij FC Groningen en je komt in een omgeving waar de Nederlandse voetbaldroom, de jongensdroom, ik wil profvoetballer worden. Nou, voor mij leefde dat niet, want ik had namelijk die ene droom. Ik wil andere mensen voorzet op maat geven en het liefst de mensen die buitenspel staan, zoals ik stond in 1996. Dus ik wist mijn god niet wat FC Groningen was, wat de Eredivisie was. Ik vond het gewoon super tof, voetballen, continu mijn grenzen verleggen. En hoe vaker ik mocht voetballen, hoe beter, want dan hoefde ik niet aan mijn problemen te denken. Fast forward, in 2014 maakte ik een transfer, ging ik in Amerika, in Atlanta voetballen.
Ja.
En daar aangekomen, nou, ging ook weer een wereld voor me open. En er is een moment geweest in de VS waarin we niet zo goed presteerden als team. Nou, en daar zijn ze heel erg keen op. Er wordt heel veel geld geïnvesteerd in spelers, in de organisatie. Dus er moet geleverd worden. Er moet
Ja, the
resultaat.
American dream, hè?
Right? Dus op een gegeven moment nou, werd er een omkeer gemaakt. Jongens, vanaf nu gaan we 3 keer per week. Gaan we 's ochtends om 6 uur trainen. Dus 5 voor 6 melden. En dan begon de dag met een woord van de dag of een quote van de dag.
Oh
Vaak cliché uitspraken zoals just do it. Maar op een woensdagochtend komt onze trainer binnen en hij heeft een quote van de dag. The actions of our lives are determined by our last most dominant thoughts. Dus je
ja.
staat daar zo. The actions of our lives are determined by our last most dominant thoughts. Nou, als team hebben we het er even over. En wat betekenen die woorden nou? En hoe kunnen wij dat als team inzetten om ja, onze doelen te gaan realiseren? Nou, ik begreep er helemaal niks van. Maar wat ik wel voelde is, als ik denk dat ik iets kan, dat is wat ik eruit haal. Als ik denk dat ik iets kan, dan kan ik het vast wel. En daar zit de sleutel in. Dus we gaan de trainingen in en op de momenten dat het zwaar wordt. Oké, ik kan het wel, ik kan het wel, ik kan het wel. En ik kijk om me heen, maar ik zie jongens, ja, als dode mussen vallen. En I'm like, yo, denk aan die woorden. Maar het viel nog niet.
Nee, dan wil je ook niet, denk
Nee, dus 2 weken later
ik.
werd ik onrustig. Die woorden bleven mij in mijn hoofd zingen. Dus ik ging terug naar mijn trainer. Ik zeg, hey James, wat betekenen die woorden nou? Hij zegt, yo, laat het nog even op je inwerken. En in week 3 viel voor
Maar hij
mij.
gaf jou niet het antwoord. Hij zei: jij gaat nog zelf aan de slag hiermee.
Yeah,
Ja, goed
laat
man.
het nog wel even op je inwerken. En later viel het kwartje dat jouw gedrag wordt bepaald door jouw laatst meest dominante gedachten. En toen dacht ik, wat? Wacht. Dus het zijn mijn gedachten die mijn actie bepalen en daarmee dus de resultaten die ik behaal. En toen ging ik me allerlei vragen stellen, maar als dat zo is, als daar een kern van waarheid in zit. Wie ben ik dan? Want het zijn mijn gedachten. Dus wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Hoe ben ik gekomen waar ik nu ben? En hoe kan ik die woorden of ja, die filosofie inzetten om te komen waar ik zou willen zijn? Nou, en zo ontstond een ontdekkingsreis over gedachten, het menselijk brein, emoties en prestatiegedrag. En dat heeft uiteindelijk vorm gekregen in een dreamcoachbedrijf waarin ik topsporters begeleid met hun topsportontwikkeling. En
Ja.
dat gebeurt door mentale en fysieke coaching met elkaar te verbinden. Want we willen graag dingen begrijpen. En als je iets intellectueel begrijpt, is tof, is één ding. Daarvoor zit je op school, krijg je allerlei informatie toegestuurd. Maar als je het emotioneel begrijpt, ja, dan wordt het verwoven met jouw DNA. En dan wordt het onderdeel van wie jij bent.
Ja, dat is die neurologie.
That's right.
Ja. Ja, ik heb zelf ook wat studie daarin gedaan. Het is wel mooi dat ik me nou een bepaald inzicht heb. Toen ik 12 jaar was, wilde ik keeper worden, omdat ik voorstopper was destijds en niet kon voetballen volgens de trainer. Die zei gewoon letterlijk: je kan niet koppen. Kom er maar uit, want het gaat niet goed achterin. Dat was toen, hè, dat het niet goed was. Ik had er geen last van hoor, maar het werd keeper. En toen zei ik letterlijk tegen de huidige keeper: ik ga jouw plek innemen. Was ik 12, hè? En toen ben ik gewoon op straat gaan kiepen, duiken. In mijn bed, weet ik nog, vroeger met zo'n klein balletje tegen de muur aan gooien. En duiken. Gooien tegen de muur. Destijds had je Dazaev, de keeper van Rusland. Hans van Breukelen. Allemaal, nou, had je boekjes in plaats van internet. Hè? En dan had ik handschoenen van Uhlsport met gaten erin.
Prachtig.
Ja, maar dat was wel mijn beleving. Ik leefde gewoon dat stuk, zeg maar. Dus wat ik nu weet, ik was me gewoon aan het programmeren dat ik dat wilde. En ik werd ook keeper. En niet onverdienstelijk. Maar ja, ik zeg altijd, wij zijn de lichting die het net niet gehaald heeft. Mijn voetbalteam van destijds, we allemaal gifted voetballers en et cetera. Zat alles in.
En daarmee zei best wel iets belangrijks. Er is een punt geweest waarin je als 12-jarige besloot: ik weet niet wie je bent, maar ik ga jouw plek innemen. En er zijn van die momenten die iemands leven en toekomst doen veranderen. En uit zo'n moment komt uit inspiratie of uit pijn. En op dat moment was van: je bent niet goed genoeg. Wacht maar,
Ja,
ik ga het laten zien.
met dat. En ik herken dat natuurlijk bij jou. Jij hebt natuurlijk een hele weg afgelegd. Maar ik denk dat het wel daar mee valt en staat. En dat er heel veel mensen, daar wil ik wel in meegaan, die zeggen, die klagen over, weet ik veel, het regent of. En jij hebt daar een mooie keynote over. Nee, maar, ja, maar kom op, joh. Ik zeg het misschien wel 25 keer per week. Dat mensen klagen over van alles. En ik leid nu soldaten op. En die zijn nou in de tweede week van de opleiding. En die zijn 17 en 18 jaar. Die stoppen gewoon met de opleiding. Omdat ze het niet leuk vinden. Of niet willen proberen. Dat is wel de huidige maatschappij natuurlijk. Dit deel van de wereld. Want ze hebben keuzes.
Ja, met keuze komt grote verantwoordelijkheid.
Ja.
Maar er komt ook heel veel zelfgecreëerde problemen uit de keuzes die we maken.
Ja. Ja, kijk, maar jij zegt, ik leid, of jij begeleidt topsporters en mensen. Alleen maar uit de sportwereld of ook mensen buiten de sportwereld?
Ook mensen buiten de topsport. Dus ook ondernemers die ja, een droom en een doel hebben voor hun bedrijf. En ja, hoe kan je effectiever zijn? Je loopt
Ja.
ergens tegenaan en je wilt bepaalde resultaten behalen. Hoe
Ja.
kan het dat jij nog niet het resultaat hebt dat je voor ogen hebt?
En merk je dan, ben ook al een bepaalde mindset die ze hebben, of is het ook vaak even zoeken naar, hey, ze hebben het nog niet.
De meeste voetballers hebben die mindset. Nee, ze denken dat ze die mindset hebben.
Ja.
Ze denken dat ze de mindset hebben en het zit hem als volgt. Een voorbeeld. Dus een speler voetbalt bij Sportclub Heerenveen in de opleiding. Dus nou, op een gegeven moment zitten we met elkaar om tafel. En zeg maar, wat wil je nou echt? En dan komt het volgende. Ja, ik wil gewoon voetballen, veel minuten maken, volgend jaar doorgroeien, daarna naar het belofte, het eerste halen en ja, een mooi transfer maken naar een club als Ajax en ja, daarna als het kan naar het buitenland. En dat is, ja, dat is een tape die je bij, denk ik, 99% van alle Nederlandse jeugdvoetballers hoort. Ik zeg tegen hem, maar wat wil jij? Wat wil jij echt? Oh, een beetje geschrokken.
Krijg je een ander antwoord?
Oké, grote stilte, lange stilte. En dan lijkt het alsof hij het eigenlijk gewoon niet weet. En wat ik hiermee wil aangeven is dat heel veel mensen. Weet je, hebben een mindset. Maar ze denken dat ze een mindset hebben door wat ze hebben gehoord. En het antwoord van deze speler is wat al die jongetjes te horen krijgen. ze wordt opgeleid om het eerste van de club te halen. Ja, de belangen zijn die, zijn dat de belangen van de speler voor de club?
Yep.
Right? Dus ja, ook die mindset. Ja, ik heb ergens gehoord, bijvoorbeeld van, ja, je moet een leeuw zijn, je moet een leeuw zijn. Ja, als de wereld bestaat uit allemaal leeuwen, maar de meeste mensen hebben nog nooit een leeuw gezien.
Nee. Een van de spelers heeft hem heel groot op zijn rug getatoeëerd zelfs.
Een grote leeuw.
Ja.
Ja.
Ja. Het klinkt een beetje stom. Niet dat ik nou Nederland wil downsizen, maar natuurlijk, we hebben best wel veel grote voetbalspelers voortgebracht. Hè?
Mm-hmm.
En als je dan hun verhalen leest, ik had nou het laatste boek van Wesley Sneijder meegenomen. Op vakantie, als ik met mijn kinderen op vakantie, lag ik op het strand het boek te lezen. Het is gewoon een simpele vent uit Utrecht.
Yeah.
En weet je wel, houdt nog steeds van vissen. En, maar de struggles, die zien mensen niet.
Nee.
Dus er zijn struggles met boosheid of toch wel waar die vandaan komt en dat soort dingen. En ik denk dat heel veel mensen verwend zijn met een bepaalde mindset die ze denken te hebben inderdaad. Als ze gifted zijn voor voetbal, dan zou ik zeggen, haal er dan ook alles uit wat je eruit kan halen.
Mm-hmm.
Kijk jij ook als tennis?
Ja.
Djokovic. Is toch wel een speler van wereldklasse, hè?
Zeker.
Maar zijn mindset is gewoon constant hoog. Je ziet hem ook zijn ademhaling toepassen tijdens het serveren. Hij is ook nog met zijn gezin bezig, weet je wel?
Mm-hmm.
Al die facetten is hij aan het fine-tunen.
Mm-hmm.
En op een of andere manier zie je altijd wel eens bij mensen die dan tegen hem spelen, nou, dit wordt er niet, hoor. Je wil dan toch... Nou, die zijn,
dat is zo interessant, hè?
Ja.
Ja, jij als tennisser, als speler, je hebt je maanden, misschien wel jaren voorbereid om te komen waar je bent. En dan is het eindelijk wedstrijddag. En dan zie je meneer Djokovic en dan voel jij voor jezelf alleen, dit wordt hem niet vandaag.
Nee.
En zo stap je een wedstrijd in. Want jij, als ik dan terugdenk aan jouw voorbeeld, ja, ik ga jouw plek innemen.
Ja, daar valt en staat alles mee. En het is altijd het grapje vroeger. Toen ik jong was, zeiden mensen wel eens als ze ergens gingen werken tegen de directeur. Ik wil jouw plek innemen. Dat hoorde je wel eens. En er zijn maar weinigen die het ook echt gedaan hebben.
Mm-hmm.
En het hoeft niet altijd zo te zijn dat alleen wat we mee hebben gemaakt in onze jeugd. Want ik ken ook verhalen van jonge gasten die in het leger zitten. Die ook vroeger veel hebben meegemaakt als jongen. Of zijn geadopteerd door mensen. En die dan nu het leger in gaan. Nou, er zit al een hele andere mindset in dan een jongen die gewoon opgegroeid in een straat. Of driehoog achter met een voetbalveldje.
Mm-hmm.
Die groeien standaard op.
Ja.
En ik vind het veel lastiger om met die mensen die mindset ook te bereiken, zeg maar. Dat is mijn ervaring tenminste.
Mm-hmm. Ja, je spreekt niet dezelfde taal. En nee. We hebben het over mindset. Dat is een mooi Engels woord. Mindset, als je het opbreekt. Mindset, so where do you set your mind to? Waar richt jij jouw brein op?
Wat doe jij voor jezelf dan om je mindset zo te houden? Want we kunnen niet elke dag, ik voel me zo goed. Er zijn ook dagen dat je je minder voelt, zoals je net aan het begin van de podcast zei.
Klopt.
Maar heb jij daar rituelen, routines voor om daar te komen?
Ja, kijk, als je teruggaat naar Atlanta, de dag dat ik mij realiseerde dat je acties worden bepaald door jouw laatst meest dominante gedachten, werd ik als een bezeten wetenschapper. Mm-hmm. Wat zijn die meest dominante gedachten? En deze dominante gedachten moet je zien als een LP-plaat die zich afspeelt in het onbewuste brein. En stilzwijgend speelt de plaat door, maar de muziek beïnvloedt voor 96,5% hoe jij je door het leven beweegt.
Ja. Mooie metafoor.
Ja, daaruit realiseer ik mij ook van, hey, als ik dat brein kan programmeren, right? Ik kan dat brein programmeren en het is mijn brein. En daarmee voel ik al een grote verantwoordelijkheid. Het is mijn brein. Hoe kan het dat mijn brein bepaalt wat ik doe of niet doe? Dat jouw mind, jouw brein bepaalt wat jij doet of niet doet. Dus de ritueel wat ik toen ben gaan starten is eigenlijk heel simpel. Stop met jezelf zien als jouw gedachten. Stop met jezelf zien als jouw brein. Want in het woord zit dat, het is jouw brein. Dus er is jij en het brein.
Ja.
En ga je verdiepen in hoe werkt dat brein? Wat heeft het nodig om te functioneren? Je wilt je goed voelen. Nou, als dat je doel is, hoe ga je, wat betekent dat? Wanneer voel je je goed? Waar herken je dat dan? Wat zijn die puzzelstukjes om te kunnen vaststellen, hey, als deze elementen op hun plek zijn, dan voel ik me goed. Dus ik ben gaan zitten en ik ben gaan schrijven. Wie ben ik? Oké. Ja, begin je al gauw aan. Ik ben Pierre. Pierre is mijn naam. Wie ben je?
Ja, wie is je identiteit?
Wat is je identiteit? En vaak zitten aan onze identiteit zitten allerlei labels en stempels. Nou, schrijf al die stempels eens op. En als je dat allemaal hebt opgeschreven, en dan kun je gaan kiezen, maar welke stempels en welke labels wil je behouden en welke niet. Maar je bent ook op een plek waar je juist nieuwe stempels voor jezelf kunt gaan creëren. Ik ben sterk. Ik ben krachtig. Ik voel me geliefd. Ik voel me groot. Ik voel me een onderdeel van een samenleving. Ik voel me als iemand die iets groots kan voortbrengen in dit leven.
Ik ben onder de indruk van je woorden. Dan merk ik nu hoe je dat vertelt. Want ze komen echt binnen, hè? Heb je dat in de gaten?
Ik zie het aan jouw reactie.
Ja.
En voor mij is het onderdeel van wie ik ben. En dat is een programma dat ik doelbewust heb geprogrammeerd in het brein. Om voor mezelf, ja, ongeacht wat er in mijn leven gebeurt, ongeacht de regenval in mijn leven, dat ik weet, hey, het regent, maar ik word niet nat. Want ik kan ieder gegeven moment kiezen door mijn focus. Hey, ik voel me goed. Ik voel me oké. De realiteit is zo, maar ik kan een keuze maken.
Ja.
Ik kan ervoor kiezen om 20 minuten in een put te zitten, maar ik kan er ook voor kiezen om te zeggen van, ja, ik zit in de put, dat klopt. Wat ga ik er nu aan doen? Oh, en wie ben ik? Ik ben krachtig.
Ja. Die
voel ik me, ik voel me goed.
Ja. Ja, mooi. Ja, het is mooi en tegelijkertijd is het ook zo. Hoe moet je dat zeggen? He, dan niet om de hele tijd te zeggen, Pierre komt uit Rwanda, Pierre heeft dat allemaal meegemaakt. De kracht die je daarmee hebt samengesteld voor jezelf en het werk wat je nu doet. Maar neemt niet weg dat je ook nog dat trauma hebt, dat je toch die dingen hebt gezien die een kind niet hoort te zien. En dan zit je dan, hè, hier in een veilige land.
Ja.
Kijk. Contradictie, hè?
Ja, het is een grote contradictie op de om een sprong in het verleden te maken. Ik zit dus op de basisschool. En 's nachts word ik wakker en in een nat bed. Ik ben nat van het zweet. Nachtmerries. En ja, er is geen papa mama die bij mij komt checken. Hey Pierre, is alles oké? Okay? Ah, kom maar bij ons in bed slapen. Hier ben je veilig. Dus de monsters, de denkbeeldige monsters die mensen onder het bed zitten. Ja, ik moest dat gevecht met mezelf aangaan. Dus ik realiseerde me ook veel. Er is niemand die voor mij bij mij komt checken. Er is niemand die mij... No one is gonna save me.
Je bent altijd wel met je zus geweest, hè?
Klopt.
Ja.
Stel je voor, later op latere leeftijd realiseer ik mij, wat ik heb gezien, heeft zij ook gezien, maar dan als
Ja,
volwassene. Dus
dat.
je groeit op in een gezin waar je zus en je zwager ook zwaar getraumatiseerd zijn.
Zo. En zij heeft zich wel bekommerd om jou en eigenlijk jou het gevoel gegeven dat, dat ze er was, terwijl ze zelf ook dealde met de demons.
Ja, en hoe meer ik, zoals je dat zegt, dat komt binnen. Like, she had to deal with her demons as well.
Ja, maar dat doen we wel, hè, als mens zijn. Hè. Die andere mensen, omdat zij is waarschijnlijk ontzettend sterk in haar doen en laten en mentaal. En ergens zit er van binnen, en dat herken ik bij mezelf ook. Als vader van, hey, kom op, ik heb al in het leger gezeten en politie, ik heb al die dingen gezien. Maar ja, morgen de zon schijnt en kom maar door, weet je wel. Maar ik heb je nachtenlang ook uit het raam gekeken, achterdochtig en een beetje paranoïde gedachtes. De volgende dag voorkomen van een stoere man en weer door.
En daarom zeg je iets wat iemand stelde mij een keer de vraag van, ja, Pierre, ik kan me niet voorstellen dat jij hebt verwerkt wat je allemaal hebt meegemaakt. Dat kan gewoon niet.
Al een uitspraak zeg. Ja.
En ik sta daar en I'm like, oké, mijn hoofd gaan allerlei vragen, waarom niet, op basis waarvan, waar kom je vandaan, hoe kun je zo'n claim maken,
Ja.
wat laat ik zien of wat zie je aan mij, waardoor jij denkt dat ik zo ben. En waarom ik dit zeg is, je gaf aan net van, joh, ja, jij hebt ook je demons en je wordt wakker en je moet door het leven. Je hebt kinderen, je hebt verantwoordelijkheden en je doet je voorkomen alsof je oké bent. En de illusie bij mensen is van, ja, maar hey, hij heeft dat meegemaakt. Dat is zo erg. Ik kan me niet voorstellen dat hij dat heeft verwerkt. Of
Ja.
Hij doet alsof. Hij doet alsof het oké is. Maar op een gegeven moment, het zijn jouw demons. En als je een relatie opbouwt met je demons en je master de demons, ja, dan zijn ze er.
Ja.
En dan is het gewoon onderdeel van wie jij bent. Je weet waar ze zijn. Je kan ze opzoeken. Je kan een gesprek mee aangaan. Daar wanneer die demons je lastig vast, hey, shut the fuck up. Het is
Die
mijn.
zat.
En ja, dan kan je ook oké zijn. Ze mogen zijn.
Ja, ja precies. Ja, dat is het. Ik heb me daar meer druk om gemaakt dan ik wilde, zeg maar. En ik heb ook veel werk gedaan, innerlijk werk. Zoals we dat mooi noemen, hè? Persoonlijke ontwikkeling, opleidingen, coaching. En je neemt het, mijn hele huis ligt voor boeken. Nee, en dan toch zeggen mensen, ja, hij heeft veel meegemaakt en laat het maar. Of ik heb me daar wel bijvoorbeeld heel lang alleen in gevoeld. Of zelfs eenzaam. En dat is veel erger, denk ik. En waardoor je dus eigenlijk mensen gaat wegduwen, afhouden. Hè? En ik ken ook meer mensen van mijn kaliber van het leger. En we hebben ook wel de shit gezien, jongen. In Afghanistan bijvoorbeeld. Of en ik ben niet opgegroeid met de oorlog. Alleen, ik ben er naartoe gezonden. Vrijwillig.
Hoe was dat voor jou? Want daar ben ik echt super nieuwsgierig naar. Hoe was dat voor jou om in een oorlogsgebied te zijn?
Ik weet dat ik 2 maanden echt bang was om dood te gaan, zeg maar. En dat het weg ebte. Dat ik dacht van, oké, het kan nu gebeuren. En ik stond constant onder spanning. Constant het gevoel van, ja, maar we hebben toch geweren en we kunnen toch terugvechten. En heel veel onmacht ook. En je komt ook mensen tegen die daar wonen. In dit geval Afghanen. En je hoort hoe de verhoudingen zijn en die moela's en wat er allemaal elkaar wordt aangedaan. En ik heb ook verschillende andere landen missies uit de Bosnië bijvoorbeeld, waarin 1994 ook nog oorlog was. Ja, hoe was. Ja, ik wilde eigenlijk weg, maar je moest blijven. En dus daar heb je maar heel kort van meegemaakt. Wat het is. Maar het is wel in mijn systeem gaan zitten. Die tijd. Dus ik ben wel daardoor getraumatiseerd door de alle missies bij elkaar genomen. Verspreid over 24 jaar. En ja, en plus mijn tijd bij de politie op straat. Alle 112 meldingen, alle dode kinderen gezien, dode mensen. En ja, wat, dat heb ik altijd weggestopt, zeg maar. Dus ik heb dat niet. Dus die oorlog ook. En dan, ja, daar ben ik geweest. En dan, mensen begrijpen dat niet. Dan schrijf je dan een boek. En dan zeggen mensen, ja, er zijn al zoveel boeken geschreven. Maar dat boek schreef ik niet om iedereen een boek te geven of te laten kopen. Het was mijn verhaal. Om te zeggen, hey, ik weet niet. Mannen hebben ook gewoon emoties. En ja, toch wel, hè?
Toch wel.
Ja, maar dus, ja, dat. En het gekke is, Pierre, dat ik ook altijd de sport heb omarmd. Dat ik dacht van, hey, ik haal uit sport mijn kracht nu met padellen. En ik zei laatst, padellen is voor mij weer die keeperstraining van toen. Want keeperstraining is gewoon gekke werk, joh. Duiken, opstaan, vallen. Gaat het? Nooit gaat wel. Weet je wel? Mijn rug helemaal kapot, je benen, et cetera. Constant die bewegingen, dat voel ik nou weer terug. Dat is lang geleden. Dat is lang geleden. En dat helpt dus wel. Ja. Ik merk nu ook dat als je dat vraagt, dat ik dan er even zo in dat filmpje zit en teruggaan. Ik ben visueel ingesteld. Ik ben ook kinesthetisch. Maar dan ga je toch in dat. Ga je toch in terug in de tijd, hè? Hoe is dat, werkt dat bij jou ook zo? Als je dat met mensen zo erover hebt?
En niet altijd. Kijk, ergens vorig jaar in 2022, rond deze tijd, oktober, november, oktober, november, dat is een, toen had ik een nachtmerrie. Maar er gebeurde iets heel bijzonders. In die nachtmerrie, ik was me een soort bewust van dat ik aan het dromen was. En in die nachtmerrie was ik de eerste persoon. Dus ik zag wat er gebeurde. Ik was aan het rennen. Ik voelde mijn hartslag omhoog gaan. Ik voelde de angst, de spanning in mijn lijf. Maar gedurende die nachtmerrie ontstond er iets bijzonders. Opeens werd ik de observer, de observeerder. En ik kon dat kleine jongetje zien, ja, door het leven gaan. En het moment dat ik de observeerder ben, dan, ja, dan kan ik alleen maar toekijken. En dan voel ik niet, ja, de spanning, de angst. Je leeft mee, maar je bent het niet.
Ja.
En wanneer ik dus het verhaal vertel, ja, ergens door de tijd heb ik een deel van mezelf getraind om de observeerder te zijn. Want de realiteit nu is dat ik in mijn huis zit, hier in Groningen. Ik heb een gesprek met jou.
Ja, dus we zitten nu in het nu, ja.
Ja, ik leef heel erg in het nu en
Mooi.
dat helpt mij ontzettend om. Ja, de dingen te zien zoals ze zijn. En ook wanneer het gaat om de heftige dingen die ik heb gezien, heb meegemaakt, heb gevoeld, heb gehoord. Dan kan ik het zien maar als observeerder.
Ja. Volgens mij doe je heel mooi werk nu.
Ja, het is prachtig, dankbaar.
Ja, ik ben onder de indruk van het gesprek, Pierre. Hoe was dat voor jou?
Super fijn.
Ja. Het ging vanzelf, hè? Het gesprek, hè? We hadden het nog even kort ervoor over hoe het gesprek zou kunnen gaan. En toen ik je ook bij de keynote zag, dacht ik van, wat heb je een mooi verhaal? En wat is het authentiek wat je ermee doet, zeg maar.
Dankjewel.
Ja, ik wens je heel veel succes ook nog met wat je allemaal nog op je pad krijgt en ook gewoon weer landen. Gun jezelf die tijd, hè, ook met landen. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
Ja, zeker. Het is ook nodig. Anders kan je niet effectief zijn, kun je niet relaties aangaan. En dan had dit gesprek niet kunnen plaatsvinden. Maar ja, dan ben je er niet. En
Ja.
dat is wel wat er nodig is om ook die verbinding aan te gaan met je medemens.
Ja. Thanks, man.
Jij
Dankjewel.
bedankt. Jij bedankt.
Bedankt voor het luisteren naar Over Je Mindset. Ik kijk er weer uit naar het volgende inspirerende gesprek. Bezoek eens www.ivorcour.nl voor coaching en training. Of ga naar mijn Instagram, Ivorcour Power Coaching, waarin ik veel praat over weerbaarheid en veerkracht. Abonneer je op mijn Spotify en geef ons een mooie review. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.